In het laatste deel van 1 Korinthe 10 zijn wij vorige keer gebleven. Gedeelte waarin mijn Bijbel boven staat, boven vers 23. De christelijke vrijheid. Maar die christelijke vrijheid wordt met name in dit schriftgedeelte dan toch enigszins gerelativeerd. Om niet te zeggen gelimiteerd. Want er staat inderdaad, vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn nog niet oorbaar. Of alle dingen zijn mij weliswaar geoorloofd, maar niet alle dingen dragen bij aan de opbouw van de gemeente. Het woord stichting is immers het woord voor opbouw. En duidelijk moet zijn dat het gaat om de opbouw van die tempel waarover in hoofdstuk 3 gesproken werd. De gemeente als geestelijk huis, als een tempel gebouwd op het fundament dat gelegd is, en zo verder. In dit ene vers worden dus twee dingen tegelijk gezegd, namelijk alle dingen zijn ons geoorloofd, dat is waar, maar wij hebben wel degelijk bepaalde beginselen. Normen en waarden is zo'n afgezaagde term langzamerhand, maar niettemin, daar gaat het over, bepaalde beginselen voor onze levens. En die bestaan niet uit voorschriften waarbij bepaald wordt wat wel of niet geoorloofd is, maar het bestaat daaruit dat wij ons zouden richten op de opbouw van de gemeente. En in de praktijk blijkt dat ook hier te zijn niet de opbouw van de organisatie, een kerk of onze eigen plaatselijke groepering, denominatie of hoe het maar heet mag, maar het is de opbouw van onze broeders en zusters individueel. Iets anders is het niet, de rest is theorie. Het is academisch noemen we dat, hè. Heel interessant, maar je kunt er verder niks mee. Waar het uiteindelijk allemaal om gaat, ook in het werk des Heren in onze dagen, is weliswaar de roeping van een volk uit de heidenen voor zijn naam, maar in de praktijk bestaat dat volk uit individuele mensen. Enkelingen zoals u en ik, en wij hopen dat anderen een beetje rekening houden met ons, en de bedoeling is dat wij ook een beetje rekening houden met anderen, en gezamenlijk onderweg zijn naar één en datzelfde doel. Dat is waar het over gaat, hè? Vrijheid is een loos begrip. Het idee van sta dan in de vrijheid is wel aardig, maar dat zou toch nader toegelicht moeten worden. En de Bijbel doet dat uiteraard ook, hè? De filosofen hebben ons verteld dat vrijheid niet bestaat. Vrijheid is namelijk losbandigheid, tenzij dat binnen die vrijheid inderdaad bepaalde idealen van toepassing zijn. Een mens moet nou eenmaal iets hebben om voor te leven. En dat is niet wet, regels die hij probeert te handhaven, dat brengt hem namelijk nergens. Maar het zijn deze idealen die ontleend zijn aan de geopenbaarde wil van God, of zullen we zeggen de goede en welbehagelijke wil van God, namelijk de verzameling van een volk uit de heidenen, bestaande uit individuele mensen die inderdaad eerst tot geloof zouden komen en die daarna gebouwd zouden worden, opgebouwd zouden worden in het geloof, volwassen zouden worden, om zo te zeggen, opdat zij later zouden delen in die heerlijkheid die de Heer voor hen heeft weggelegd, om hen te maken dus tot zonen en daarmee erfgenamen enzovoort. Daarom staat er in vers 24, niemand zoeken dat zijn zelfs is, dat betekent gewoon niemand zoeken zijn eigen belang, maar een ieder zoeken het belang van de ander. Dat weet u waarschijnlijk wel, hè? Ook in de wereld bestaan deze tegenstellingen. Je hebt mensen die staan in de vrijheid, om zo te zeggen, wij noemen ze anarchisten. Dat wil zeggen dat ze geen arg, geen hoofd, geen regering accepteren, erkennen. Anarchisme heet dat, anarchisme. Aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen dat ieder maar voor zichzelf moet zorgen, zijn eigen verantwoordelijkheid moet dragen. Dat is goed te beargumenteren uiteraard. Maar je hebt er ook die zeggen, nee, maar we moeten samen, enzovoorts. Hè. Die lui herken je ook altijd meteen doordat ze in elke zin dat woord samen gebruiken. Politici merk je dat aan, hè. Dat heet dan sociaal. Dat zijn socialisten en lui van gelijke overtuiging. Of hoe zeg je dat? Die doen alles samen. Dit samen moeten we zus en samen moeten we zo. Het is allebei waar natuurlijk. Maar als we niet eerst verantwoordelijkheid voor ons eigen leven dragen, kunnen we samen ook niks betekenen. Paulus schrijft aan Timotheus. Dat is het eind van 1 Timotheus 4. Vers 16, heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. En dat is, nou ja, in elk geval voor Timotheus is dat de regel, maar het is de regel, het is de toepassing van de regel die voor elk mens geldt. We zijn eerst voor onszelf verantwoordelijk. En waar we dat doen en onze eigen verantwoordelijkheden dragen, kunnen we van daaruit ook inderdaad voor anderen tot zegen zijn. Het lijkt me trouwens voor de hand te liggen. Als we onze eigen levens niet op orde kunnen krijgen, wat moeten anderen daar dan mee? Wat zouden wij voor anderen kunnen betekenen? Niettemin kan ik het niet nalaten te zeggen dat dat het in de wereld toch vaak zo is dat juist diegenen die hun eigen leven niet op orde kunnen krijgen, zich daarom dus maar bezighouden met het leven van anderen. Maar goed, dat is uiteraard niet de bedoeling en het kan ook inderdaad niet werken. Ten slotte, wij zijn niet gezamenlijk tot geloof gekomen. Wij zijn persoonlijk, individueel ooit tot geloof gekomen. Mag ik aannemen, anders wordt het natuurlijk de hoogste tijd. Maar dat doe je niet samen, dat is een heel persoonlijke keuze die wij zouden maken. Daarna worden wij en daardoor worden wij van Gods wegen toegevoegd aan dat lichaam van Christus en hij geeft ons daarin een plaats en daarmee dus ook verantwoordelijkheid. En ja, sommigen hebben problemen met de combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid, maar de Bijbel leert dat wij vrij geworden zijn opdat wij onze eigen verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen. En onze eigen keuze zouden kunnen maken in het leven bij al wat wij doen en laten enzovoort. Zodat niet de wet dat voorschrijft, waardoor de verantwoordelijkheid ergens anders komt te liggen, bij de wetgever namelijk, maar inderdaad komt te liggen bij onszelf. En dat is de achtergrond natuurlijk van deze brief en trouwens van heel wat andere brieven. Net zo goed. Wij staan in de vrijheid, maar wij worden geacht in die vrijheid God te dienen. Dat wil zeggen betrokken te zijn in het werk des Heren en dat werk heeft van doen met de gemeente als zodanig. Daarbinnen zouden wij een plaats innemen en daarbinnen binnen zouden we niet slechts zoeken dat van onszelf is, ons eigen belang, maar ook dat van anderen. In dat verband staat er dan, en daar hebben we het vorige keer natuurlijk toch al tamelijk uitgebreid over gehad. In dat verband staat er, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil. Er staat gewoon of dat vlees wat je koopt nou aan de afgodige of het is of niet. Want zo ging dat natuurlijk in deze tijden, hè. Maar er staat, je koopt gewoon je vlees en je moet gewoon niet vragen waar het vandaan komt en wat ermee gebeurd is enzovoort. Dan weet je niks en dat kun je het beste maar zo houden. Wat niet weet, wat niet deert, zegt de Nederlandse zegswijs. En daar zit een boel waarheid in, hè. Hoe meer je weet, hoe moeilijker het leven wordt trouwens. En dat was ook weer niet de bedoeling, dat laatste. Dus eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Dan heb je ook geen gewetensproblemen. Waarom zou je ook? Want de aarde is des Heren en de volheid derzelfde. Dat wil zeggen, de aarde en al wat daarin is, dat is de volheid van de aarde en al wat daarin is, is van de Heer en dus inderdaad ook daadwerkelijk voor ons bestemd. Het is, staan in mijn Bijbel een paar verwijzingen onder. Ik wil ze wel voorlezen. Exodus 19 vers 5, Psalm 24 vers 1 en Psalm 50 vers 12. Ik ga ze niet opzoeken. Bovendien, waar begin ik aan? Want er zijn veel meer van die uitspraken daaromtrent. Ik meen trouwens dat we vorige keer al terecht waren in Titus 1, vers 15. Ik weet het niet meer zeker. 14 dagen is lang, hoor. Voor mij in elk geval. Maar ik meen dat we daar vorige keer al waren. In Titus 1, vers 15... Ik lees vers 14 mee, hè. Men zou zich niet begeven tot Joodse fabelen. Ik lees het met excuus, want ja, ik heb het niet geschreven, mensen. Niet zeggen dat ik nou ineens antisemitisch ben of zoiets. Maar hier noemt de apostel Paulus zelf die Joodse wetgeving, Joodse fabelen. Heb ik die niet gelezen vorige keer? Oké. Nou ja, Titus 1, vers 14. Men zou gezond zijn in het geloof. Dat is vers 13 nog. Gezond zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen. U weet, fabelen zijn literair volkomen verantwoord met zijn leugens. Het is wel kunst, het is wel hoogstaand, maar het is geloven. Dat zijn fabelen, hè. Ze zijn nog dikwijls op rijm ook, heb ik me laten vertellen. Maar vooruit. Men zou zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die van de waarheid afkeren. Ik heb het zo vaak gezegd, dat is wat wet doet. Daar waar wet heerst, is de waarheid niet meer van belang. Sterker nog, daar waar wet heerst, heeft men er zelfs belang bij dat de waarheid niet bekend wordt. Over vrijmoedigheid gesproken. U weet toch, je hebt van die mensen die mogen om godsdienstige reden geen televisie hebben. Maar iedereen weet dat ze die wel hebben, maar die staat achter de kastdeurtjes en dat soort dingen meer. Hè. Niet iedereen, niet overal. Ik bedoel het ook niet helemaal serieus, maar ik bedoel het alleen maar als voorbeeld. Men probeert van alles om onder de regels uit te komen, toch. En dat moet vooral ook niet uitlekken. Moet vooral bedekt blijven. Daar waar wet heerst, is de waarheid niet van belang. Bovendien zegt men ook gewoon, nou, ik hou me toch keurig aan de regels. En de waarheid, ja, wat moet ik daarmee? Speelt dan toch geen rol meer? En zo verder. En de Bijbel zegt het ook gewoon, hè? Nee, niet alleen hier. In Johannes 1 bijvoorbeeld staat het ook. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Lijkt me ook een duidelijke. Een tegenstelling tussen die beiden. Als je het een paar keer gelezen hebt, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Als je een paar keer gelezen hebt, kom je toch even op de gedachte of dat misschien niet de leugen door Mozes gegeven is. Dat is niet zo, dat kun je zo ook niet zeggen. Maar, je komt toch dicht in de buurt. Want daar waar wet heerst, is waarheid niet meer van belang. En andersom, waarheid, wat zou de waarheid ook alweer doen? Die zou ons vrijmaken, gezegd tot de Joden, in Johannes 8, waarvan denkt u? Van de wet, uiteraard, ja, logischerwijs. Het zijn begrippen die strijdig zijn met elkaar, die verkeren met elkaar op gespannen voet, zie je? Nou, dan lees ik weer verder in Titus 1. Men zou gezond zijn in het geloof, zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die van de waarheid afkeren. En wat die Joodse geboden betreft, heeft alles van doen. En in de eerste plaats van doen met voedsel dat geacht wordt rein dan wel onrein te zijn. Zodat men het een wel eten mag en het ander niet. En hier staat, alle dingen zijn wel rein... Den reinen. Dat wil zeggen, alle dingen zijn rein voor degenen die zelf rein zijn. Maar den bevlekten, dat wil zeggen voor de bevlekte mensen en ongelovigen, is geen ding rein. Maar beide hun verstand en geweten zijn of worden bevlekt. Wat hier staat is gewoon dat het maar de vraag is hoe je er tegenaan kijkt. En als je geleerd hebt dat je alles mag eten, dan heb je daar geen problemen meer mee verder. En als je geleerd hebt dat bepaalde dingen verboden zijn, dan krijg je er problemen mee. Maar die dingen waar het over gaat, die veranderen daar niet mee. Dat voedsel is gewoon hetzelfde. Er verandert niks mee. Zie? En dus staat hier dat je last krijgt van je geweten, die term die in 1 Korinthe 10 hierna ook nog een keer of twee, drie gebruikt wordt. Dat geweten wordt bevlekt niet door wat je gedaan hebt, maar door hoe je erover denkt. Wat je ervan vindt, wat je erover geleerd hebt en eventueel wat je gewoonte was. Teruggrijpend op 1 Korinthe 8. Maar die ga ik nou niet uitleggen. Maar hier staat gewoon, alle dingen zijn rein voor degene die rein zijn. En dan blader ik even terug weer naar 1 Timotheus, hoofdstuk 4. Daar hebben we net zo'n schriftgedeelte. 1 Timotheus, hoofdstuk 4. En als ik het verband meelees, wordt het nog veel zwaarder, hè? Krijgt het nog veel meer gewicht. Wat hier staat, want wat er staat is vanaf vers 1, de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, daar leven wij in, hè, dat weet u, hè? Deze laatste tijden, heet het bij Petrus en in Hebreeën 1 vers 1, de laatste tijden. Dat is sinds de opstanding van Christus, dat wil zeggen in nieuwtestamentische tijd. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, van het vertrouwen op de Heer en zijn woord, en zich begeven tot verleidende geesten, en dan nog een keer hetzelfde, leringen, dat zijn dus verleidende leringen, der demonen. Die geesten zijn dus de demonen. Het zijn niet eens leringen van mensen, hoewel het dat zijn. Maar ze hebben een demonische achtergrond. Ze zijn ingefluisterd door demonenstaten. Die hebben daar namelijk alle belang bij om een mens onder wet te plaatsen. Om een mens klein te houden, zwak te maken. En verder zeg ik er nu maar niks van. En dan staat er, door geveinsdheid der leugensprekers hebben de hun eigen geweten, komt die term geweten weer terug, een geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Zij verbieden te huwelijken. Ik weet nooit of ik het woord nou weer een keer zal uitleggen of niet. Zij verbieden de seks, dat is het. En zij gebieden van spijzen te onthouden. Laten we zeggen, zij verbieden in de eerste plaats alle vleeselijke genoegens. Of hoe je dat maar zeggen moet. Ik vind het nooit makkelijk. En van spijzen te onthouden, dat is meestal meteen vlees hoor, overigens. Die God geschapen heeft tot nuttiging, met dankzegging voor de gelovigen. Namelijk, wie, gelovigen, dat zijn degenen die de waarheid hebben bekend. Nou ja, dat is nou niet meer nieuw voor ons, hè. Daar waar wij de waarheid kennen en daarin zijn onderwezen, maakt die waarheid ons vrij. En begrijpen wij ook dat die geboden die hiervoor beschreven worden, dat geboden zijn van mensen en eigenlijk geboden zijn van demonen die er alle belang bij hebben. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. En eigenlijk komt daar het idee vandaan, de traditie vandaan, dat wij danken voor de maaltijd. Begrijp me goed. Die afgodendienaars, die wijden de maaltijd eerst aan de demonen. Dat was ook een ritueel. En daarna aten ze het zelf op, om zo te zeggen. In plaats daarvan danken wij de Heer voor. En het komt uit dit soort schriftplaatsen. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dat wil zeggen door onze toewijding aan hem in de praktijk. En wat het ook is en wat het ook was en wat er ook mee gebeurd is, daar heeft er verder niks mee te maken. En ik geloof dat ik vorige keer al gezegd heb, nou ja, het kan best zijn dat we niet tegen aardbeien kunnen. Of wat heb ik gezegd? Zoiets heb ik gezegd, toch? Dat zou wel kunnen, nou ja, maar dat ligt niet aan de aardbeien, dat ligt aan ons. Dat we niet resistent zijn tegen bepaalde zaken of verkeerd reageren op bepaalde zaken enzovoort. Maar het ligt niet aan dat voedsel als zodanig. Dat is het algemene beginsel. En daarnaast lees ik ook nog maar even Romeinen 14. Komt altijd toch in de Romeinenbrief terecht, waar de basis gelegd wordt voor al deze gemeentelijke waarheid. De eerste brief in het Nieuwe Testament, Romeinen 14. Vanaf vers 12 lees ik hem. Zo dan, een ieder van ons. Een ieder van ons, ieder voor zich dus. Elk van ons. Niet als groep, maar als enkeling. En ieder van ons zal voor zichzelf, en niet voor een ander. En ieder van ons zal voor zichzelf Gode aan God rekenschap geven. Het een en ander is in de voorgaande verse geïllustreerd geworden. En ieder staat of valt zijn eigen Heer. En de een eet den Heere en de ander eet niet den Heere, staat er. Dat is voor ieder van ons in beginsel verschillend. Maar ieder van ons is voor zichzelf verantwoordelijk. Dat blijft zo. En dan vers 13. Laat ons dan elkander niet meer oordelen. Maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. En dat is precies waar dit gedeelte uit 1 Korinthe 10 over gaat. Hè? Wij zouden elkaar als gelovigen geen aanstoot of ergernis geven. Dat is een richtlijn. Ik weet en ben verzekerd, vers 14. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus. Dat zijn heel sterke inleidende woorden. Ik weet, ik ben er zeker van. De Heer is mijn getuige en in de Heer Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf. An zich. Dan weet ik eindelijk een goede Nederlandse vertaling voor an zich. Hè? Er is niets onrein in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. En dat hebben we ook net gelezen. Als wij iets onrein achten, beschouwen als onrein, ja, dan is het in de praktijk voor ons ook onrein. Als wij vinden dat we iets niet mogen en we doen het toch, hebben we daarna een belasten verontreinigd geweten. Maar de Bijbel zegt, nee, wij mogen alles. Afgezien daarvan, de Bijbel leert ook dat de Heer Jezus Christus onze gewetens zou reinigen van dode werken, opdat we bekwaam zouden zijn om de levende God te dienen. Dat is Hebreeën 9 vers 14. Christus zou onze harten reinigen van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen, was de bedoeling. Dan moet dat geweten gereinigd worden eerst. En dat hangt samen met dat we inderdaad alles mogen. Zodat wat we ook doen, onze gewetens worden daardoor niet verontreinigd. Maar dan moet je die waarheid natuurlijk wel kennen. Maar daar gaat het in het leven niet om, van ons als kinderen Gods, of wij iets mogen of niet. We mogen alles, maar de bedoeling was dat wij inderdaad zouden betrokken zijn in een stichtelijk werk. Dat wil zeggen het werk tot opbouw van de gemeente. En om die reden is het soms wenselijk om, althans onder omstandigheden, bepaalde zaken na te laten. En sommige dingen onder omstandigheden juist te doen, afhankelijk van die omstandigheden. En dan gaat hij weer, natuurlijk zijn er dan mensen die zeggen, welke dingen bijvoorbeeld? Wat moet ik dan nalaten en wat moet ik dan doen? En dat is mijn antwoord, Ja, u denkt toch niet dat ik u dat ga vertellen? Ik zei net, ik las voor, laat ik het zo zeggen, want het zijn niet mijn woorden. In ieder zal voor zichzelf God de rekenschap geven. Dat moet je zelf beoordelen. En als je dat niet kunt, wordt hoog tijd dat je het leert. In de praktijk. En misschien moet je dan nog een boel leren. Leerstellig wellicht. Maar ook waarschijnlijk in de praktijk van het leven. Maar niettemin, zo gaat het. Hè? En u begrijpt natuurlijk dat het hele idee van het zogenaamde kerkelijke recht, waarbij kerkelijke organisaties zo hun eigen wetgeving en soms zelfs hun eigen rechtbanken hebben, dat dat ontwikkeld is geworden omdat men dacht van ja, maar die mensen die kun je toch niet aan zichzelf overlaten. Die kunnen het domme volk toch niet zelf laten beslissen wat ze wel en niet zouden doen enzovoorts. En mijn commentaar erop is, ja, dat kan wel, maar je moet zorgen dat ze niet dom meer zijn. En als ze het willen blijven, maakt het geen bal uit. Dus ze moeten onderwezen worden. En dat is wat de Bijbel zegt, hè. Wanneer gij in de waarheid blijft, in het geloof blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zo gaat het. Gewoon door onderwijs in het woord Gods, in de Heer, in het werk des Heeren, wie hij is, wat hij doet en hoe wij daar een plaats in gekregen hebben en wat de Heer van ons in het algemeen, zoals gelovigen, verwacht enzovoorts. En daar conformeren wij ons aan, daar streven wij naar. We hebben, nou ja, dat stellen wij ons ook als onze idealen in het leven enzovoorts. En daar leven wij uit. En de apostel zegt, als iemand een loopbaan loopt, maar daar hebben we het over gehad, hè, want het was 1 Korinthe 9. Als iemand een loopbaan loopt, een renbaan, sportbedrijf zal ik maar zeggen, dan moet hij daartoe rekening houden met zijn voedsel, zal ik maar zeggen. En hij moet ook rekening houden met dat hij niet te veel lasten meeneemt, alleen het hoogst noodzakelijke. En zichzelf onder discipline brengen, zijn lichaam bedwingen, staat er dan in 9 vers 27 van 1 Korinthe enzovoort. Nou, daar gaat het dus over. En zich dus in allerlei zaken beperken om aan de andere kant een prestatie te kunnen leveren. Nou, daar gaat het om. En dan weer terug naar 1 Korinthe 10. Eet al wat in het vlees uit verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil, want de aarde is des Heren en alles wat daarin is. En indien u iemand van de ongelovigen nood, en kijk, dit gaat op het lage niveau, ik zeg het met opzet, het lage niveau van de Korintiërs. Daarom wordt het ook wat langdradig. Maar indien bijvoorbeeld u iemand van de ongelovige nood, dat wil zeggen, je wordt uitgenodigd door een ongelovige om met zo iemand een beschuitje te, een maaltijd te nuttigen, dan staat er, eet al wat u lieden voorgesteld wordt. Gewoon mee eten. Niets ondervragende. Je gaat niet vragen, maar dit is toch wel koosje. Of dit is toch wat, of is het aan de afgoden geofferd of zoiets? Want dan mag ik het niet. Het antwoord daarop was hoofdstuk 8. Wij kennen geen afgoden, wij geloven niet in afgoden. Wij willen er niet mee te maken hebben, we willen er niet over horen. We trekken ons niks van hen aan, enzovoorts. En dus niet naar vragen. Om des gewetens wil, staat er nu weer, net als aan het eind van vers 25... Daar komt de apostel zo wel terug. Maar als iemand tot u zegt, dit is afgodenoffer, een ongelovige, bij wie aan tafel zit, die zegt, dit is afgodenoffer, dan staat er, eet het niet. Opnieuw staat er dan, om des gewetens wil, die u dat te kennen gegeven heeft, en om des gewetens wil, want de aarde is des Heeren, de volheid derzelfde. En nog een keer, toch ik zeg, om het geweten niet van uzelf, maar van die ander. Want ons maakt het, als het goed is, niks uit. Maar anders breng je andere mensen in moeilijkheden. Je wordt niet geacht, als christen word je niet geacht de afgoden te dienen. En als je iets voorzet dat het aan de afgoden geofferd is en je neemt het dan tot je, dan heb je een probleem. En anders heeft die ander dat wel. Want daar wordt over nagedacht natuurlijk, hè? Dat soort zaken. En dan staat er dus, doe het niet te willen van die ander. Alleen maar daarom, overigens. Hè? Om aan te passen aan anderen. Daarna denk ik, ja, dit is wel erg... misschien was het voor de Korintiërs nodig dit te vertellen, enzovoorts. Maar daarna denk ik... Nou bewaag ik me op glad ijs, maar ik ben geneigd te zeggen, ja jongens, maar zo zit toch gewoon het leven in elkaar. Dat is toch gewoon een kwestie van wellevendheid. Je komt ergens, je komt daar mee eten en dan, dat doe je dan toch zonder problemen, of maak je dan problemen? Ja, ik weet niet zeker of u begrijpt wat ik nu zeg, maar je past je dan toch aan. Nee, er schieten een paar komische voorvallen te binnen natuurlijk, hè. Kijk, als je het echt niet lust en ze vragen je of je het lekker vond, zeg dan niet meteen het was heerlijk, hè. Want je weet wat er dan gebeurt, hè. Dan scheppen ze je nog een keer op. Zo moet het nou ook weer niet natuurlijk, hè. Maar je moet je nou eenmaal aanpassen aan de omstandigheden. Dat is niet anders. En als je bij jezelf thuis bent, dan heb je eigen regels. En als je bij iemand anders bent, dan gelden daar huisregels. Tenminste, in mijn jeugd was dat zo. Dat is natuurlijk al tamelijk lang geleden inmiddels. Maar het lijkt mij een heel voor de hand liggende zaak. Het is een beetje triest dat die Korintiërs zelfs daarin opgevoed moesten worden. Blijkbaar. Maar wat de apostel natuurlijk gewoon naar voren brengt, is dat wij die de kennis hebben, want zo staat het in hoofdstuk 8, dat hebben we besproken. Wij houden geen rekening met dit soort, occulte zaken, houden we geen rekening mee. Maakt ons niks uit, wij zijn des Heren en dat is het dan. Maar onder omstandigheden is het wenselijk om inderdaad rekening te houden met anderen, omdat hun gewetens niet bevlekt worden. En ik heb natuurlijk Romeinen 14 weggeslagen. Want ja, als ik daarover moet praten, praat ik de hele avond daarover. Maar Romeinen 14 en een stukje van Romeinen 15 heeft geen ander thema. Dat wil zeggen, het thema is dat wij die sterk zijn, dat is Romeinen 14 vers 1. Dat wij die sterk zijn, hè? Dat zijn we misschien niet, maar we verbeelden ons dat dan. Hè? En dat is voldoende nu. Dat wij die sterk zijn, de verantwoordelijkheid hebben, schuldig zijn om de zwakheden der onsterken, zeg maar zwakken, te dragen. Want voor zwakken gelden andere regels dan voor sterken. Nou eenmaal. En zwakken moeten juist versterkt worden. Dus die maak je het niet nodeloos zwaar. Die geef je geen lasten te dragen. Dat was het verhaal van 1 Korinthe 8 ook. Van iemand die een gewoonte had, des afgods tot nog toe enzovoorts. Ja, die moet je niet met dit soort dingen confronteren. Integendeel. En daar hou je dus gewoon rekening mee. Het is niet een kwestie van onoprechtheid, het is niet een kwestie van huichelachtigheid, want het is namelijk geen kwestie van wet, maar het is een kwestie van wellevendheid naar elkaar toe binnen de familie van de kinderen God, zal ik maar zeggen. Dat is waar het over gaat. En dus, regel 1 is, wij zijn vrij. Regel 2 is, wij houden met anderen rekening. Ik ben altijd geneigd te zeggen, en misschien heb ik dat ook al gezegd, dat weet ik dan niet meer, maar ik ben altijd geneigd er meteen aan toe te voegen, dat gesproken wordt weliswaar over zwakken en sterken, ook in Romeinen 14. Maar er wordt daarbij van uitgegaan dat een gelovige eerst zwak is en daarna opgroeit en dus sterk wordt. Met zulke zwakken, zoals kinderen, hou je rekening. Dat vind ik altijd toch een redelijk goed voorbeeld. Alles wat je hardop zegt, dan kijk je bij uit. Je kijkt uit of er kinderen bij zijn. Dan moet je het aanpassen. Of je mond houden. Toch hangt er vanaf met wie je bent. Dat geldt niet alleen in verband met kinderen natuurlijk. Maar wat ik probeer te zeggen is dit. Er zijn ook gelovigen die ooit sterk waren en zwak geworden zijn. Om een of andere reden. Er moet ineens overal rekening mee gehouden worden enzovoort. En dat is een populair genre hoor, een trend in christendom. Hè? Die trend is dat altijd maar weer gelovigen die in de vrijheid staan, op wat voor wijze dan ook, dan toch weer onder een juk gebracht moeten worden en dan worden schuldgevoelens aangepraat, hun gewetens worden belast enzovoort. En zo worden ze gebracht onder de macht van anderen en verliezen zij weer hun vrijheid. Zo werken die dingen. En of je daar rekening mee moet houden, nou ja, misschien wel, maar ik doe het in elk geval niet, dan weet u dat. Want daarmee wordt de norm onder gelovigen verlaagd. Ik blijf erbij dat als wij niet die vrijheid waarin wij staan vasthouden, dan zijn we die snel genoeg kwijt, omdat er altijd aan alle kanten aangetrokken wordt. Van wij moeten toch dit en wij moeten toch dat en wij mogen toch niet zus en we mogen niet zo, want wij zijn kinderen Gods. En als men zo komt, zeg ik, wij zijn kinderen Gods en geplaatst in de vrijheid, we mogen alles. Ik zal het niet aanmoedigen, want het is niet verplicht alles te doen, hè? Maar wij mogen alles. En in onze vrijheid is het de bedoeling dat we in die vrijheid kiezen om de Heer te dienen. En dat legt onze beperkingen op. Door omstandigheden, maar dat is met alles zo. Als je kiest om iets te doen, word je in andere dingen beperkt, want iets anders kan dan weer niet. Dat is vrij zijn. Verantwoordelijkheid dragen namelijk. Terug naar 1 Korinthe 10, hè? Vers 30, indien ik door genade spijze deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen waarvoor ik God dank zeg. Wat je ook overkomt in je leven, en in ieder geval wat je ook ontvangt in je leven, dank je de Heer voor. En niemand kan je daarover oordelen. Dat is wat Paulus zegt. Als je alle dingen ontvangt als uit de hand van de Heer, dan is er niks mis. Dat is wat de Bijbel zegt. Hem dankende in alles. En waar het dan vandaan komt, weet ik veel. Want wij weten niet veel. Er was een wijsgeer die dat jaren geleden eens zei. Hè? Dat weet u toch, een Nederlandse wijsgeer. Uit Sittard kwam de man. Hè? Dat weten wij ook niet. Wij weten niet hoe dat zit. Maar wij trekken ons er niks van aan. Wij nemen het aan als uit de hand van de Heer. En dat is het. Want de aarde is des Heren en de volheid derzelfde. En voor demonie en dat soort zaken is in onze levensbeschouwing gewoon geen plaats. En ze moeten ook niet proberen mij dat op te dringen, zal ik maar zeggen. Het zij dan dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Nou ja, dat is wat ik al zei, dus hè. We danken de Heer voor. Doet het al ter ere Gods. En als u denkt dat u dat niet kunt, bepaalde dingen, dan kunt u ze beter maar laten, want dan krijgt u een belast geweten. Maar het is zo dat je in het leven al wat je doet, kunt doen ter ere Gods. Veronderstelt alleen een verandering van denken, vooral als je gewend was onder de wet te leven. En ook als je gewend was afgoden te dienen. Zoals de Korintiërs. Maar dan moet je veranderd worden. Dan moet je veranderd worden in je denken. Moet je wat leren. Maar de waarheid zal u vrijmaken. En wat wij ook doen, wij zouden doen ter ere Gods. Ik citeer hem er straks even in het voorbijgaan uit Romeinen 14. De een acht de ene dag boven de ander acht alle dagen gelijk. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, neemt hem waar den Heere. En die eet, eet den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet den Heere niet. En hij dankt God. Voor de rest zijn het menselijke inzettingen. Maakt verder niks uit. Maar de hoofdregel is, die van vers 32. Wees zonder aanstoot te geven. En de Joden en de Grieken en der gemeente Gods. Helaas vind je onder de Joden en onder de Grieken en onder de gemeente Gods veel mensen die geneigd zijn aanstoot te nemen. En dat maakt het dus lastig. Dat wil zeggen, sommigen nemen aanstoot ook als wij het niet gegeven hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Sommigen zijn er altijd op uit om kritiek te hebben op anderen. Sommige mensen zijn er altijd op uit om beledigd te worden. En dan kunnen ze daartegen protesteren enzovoorts. Daar ontkomen wij met al onze oprechte bedoelingen uiteraard ook niet aan. Maar aan ons wordt gezegd, wees zonder aanstoot te geven. Daar zouden we dus inderdaad voor waken. De bedoeling is niet dat we anderen tot struikelen brengen. En dat geldt voor drie verschillende categorieën die hier naast elkaar genoemd worden. Joden, Grieken en de gemeente Gods. Je zou min of meer kunnen zeggen dat zijn dus drie soorten van mensen die er waren toen en nog eigenlijk. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Hè. Waar het over gaat is om drie verschillende wijzen van leven. Om niet te zeggen drie verschillende culturen. De Joodse, de Griekse, maar ook die van de gemeente Gods, van de gelovigen. En die cultuur, die levenswijze van gelovigen kenmerkt zich daardoor dat al die gelovigen in de vrijheid staan en in ieder geval proberen hun eigen verantwoordelijkheden te dragen. Dat alleen weer gaat samen. Als men elkander respecteert en elkaar die vrijheid laat, uiteraard, dat lijkt me duidelijk. Het is wel aardig, omdat je juist in de gemeente een mooie samenhang vindt tussen enerzijds individualisme en de andere kant socialisme. Niet in de politieke betekenis van de termen uiteraard, maar in de filosofische. Aan de ene kant de mens is een individu, aan de andere kant toch de mens maakt deel uit van een gemeenschap waarbinnen hij zijn identiteit heeft en ontwikkelt enzovoorts. Een samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Maar een gelovige staat in individuele relatie tot de Heer. En in die situatie maak je deel uit van het collectief. Dat wil zeggen van de gemeente als zodanig. Dat is het probleem van christelijke organisaties, om zo te zeggen. Men is geneigd om die onderlinge band, met goede bedoelingen hoop ik, te bevorderen enzovoorts. Maar dikwijls gaat het ten koste van de individuele relatie die wij met onze Heer en Heiland hebben. Die ons een loopbaan te lopen gegeven heeft enzovoorts. En daar moeten anderen zich dus niet mee bemoeien. Nee, ik bedoel niet dat je er niet eens over praten kunt. Maar de verantwoordelijkheid blijft bij de persoon in kwestie. Uiteraard. Je kan later niet voor de Heer staan en zeggen, ik heb die loopbaan toch maar niet gelopen, want mijn broeders en zusters waren het er niet mee eens. Of die hadden geregeld dat het anders moest. Want we hadden nou eenmaal een kerkelijke structuur waarbij enzovoort. Dan heb je altijd een excuus. Maar voor de Heer gaat het heus niet op, hoor. Dat ga je niet redden. Het is juist andersom. Heb acht op uzelf. En vanuit die positie zouden wij inderdaad onze bijdrage leveren in dat lichaam van Christus. En het onderwijs in het woord Gods. En eigenlijk alle christelijke werk met hoofdletters enzovoort zou erop gericht moeten zijn op de vorming van de individuele gelovigen. Tot volwassenen, tot geestelijk volwassenen, standvastige. Iemand die verantwoordelijkheden weet te dragen en op zich te nemen enzovoorts. Klinkt erg iets idealistisch en dat is het ook. Ja, dat is het ook. Maar het zijn idealen die redelijk haalbaar zijn, hoor. Omdat het in overeenstemming is met de wil van God. Dus wees zonder aanstoot te geven. De Joden en de Grieken en gemeente Gods. Begrijp je me goed? De prediking van het woord van God, daar neemt men ook aanstoot aan. Zowel onder de Joden, als onder de Grieken, als onder de gemeente Gods, notabene. Maar dat zou men wel doen dus, uiteraard. Maar waar de apostel het hier over heeft, is gewoon de wijze van leven. Het meest tot uitdrukking komt in het gebruik van de maaltijden, zeg ik maar. Want de maaltijd is daarmee ook weer de uitbeelding van het praktische leven. Onze zeden, gewoonten, normen en wat het maar wezen mag. Later zegt de apostel, ik heb mij aangepast aan de Joden. Ik was de Joden een Jood en de Grieken een Griek. Wat zijn jullie ook allemaal? Maar ja, daar hebben we het nog wel eens over. Ik ga er niet verder naar zoeken, hè. Wees zonder aanstoot te geven de Joden, de Grieken en der gemeente Gods. Joden en heidenen dus, hè. Daarmee heb je alle mensen gehad. En dan nog een andere categorie, de gemeente Gods. Maar dat zijn wedergeboren mensen. Met een hemelsburgerschap enzovoorts. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag. Niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel, of gewoon maar dat van velen, opdat zij mochten behouden worden. Men zou zich richten op de ander. In werkelijkheid, men zou zich richten op de Heer, om hem te dienen, en dat brengt dan min of meer vanzelf consequenties, en in dit geval zelfs beperkingen met zich mee. In hoofdstuk 9 zegt de apostel dat, hè. Ik ben de Joden geworden als een Jood, omdat ik de Joden zou winnen, vers 20. Ik ben degene die onder de wet zijn geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn winnen zal. Let op dat Joden en degene die onder de wet zijn hier twee categorieën zijn. Degene die onder de wet zijn lang niet altijd Joden namelijk. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde, opdat ik degene die zonder de wet zijn winnen zou. Ik ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers ooit een keer, want dat is wat immers betekent, hè, opdat ik ooit enigen, niet allen, enigen behouden zou. En ik doe dit om des evangelisch wil, opdat ik het zelf mededelachtig zou worden. Dan komt het verhaal over het lopen van die loopbaan. En hier aan het eind van hoofdstuk 10 zijn we nog steeds niet van onderwerp veranderd, zal ik maar zeggen. Het gaat nog steeds over hetzelfde. En als de apostel dan toch over zichzelf spreekt, in vers 33 van hoofdstuk 10, gaat dat meteen verder in 11 vers 1... met een vers dat je kon verwachten nu, omdat het op nogal wat plaatsen, andere plaatsen ook herhaald wordt. Staat niet voor niks in mijn Bijbel 1, 2, 3, 4 schriftverwijzingen onder. 1 Korinthe 11 vers 1. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Elders heet het, zijt dan navolgers van God. Dat is in Efeze. Kijken. Efeze 5 vers 1. Zij dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als offer. Bij wijze van offer. Hij heeft zich voor ons overgegeven, maar daarmee zichzelf geofferd, dat wil zeggen gewijd aan de dienst van God. Zeker wel. Goden tot een welriekende reuk, dat wil zeggen een welriekend offer. Ik blijf toch even bij dit vers, omdat hier heel fundamentele waarheid naar voren gebracht wordt. Er staat, wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Misschien niet voor iedereen nodig wat ik nu ga zeggen, maar ik vind het belangrijk genoeg. Er staat hier niet dat de Heer Jezus Christus zich heeft overgegeven voor zondaren, of voor de wereld als zodanig, voor de mensheid, of wat het maar was. Maar er staat dat hij zich voor ons heeft overgegeven. Dat wil zeggen, voor gelovigen. En daarmee zijn we bij een knelpunt in de christelijke traditie, om niet te zeggen theologische traditie. Het knelpunt is dat men dikwijls geen oog heeft voor het onderscheid tussen het werk dat de Heer in het verleden volbracht heeft. Let op mijn woordkeus. Hij zei, het is volbracht. Maar men kent het onderscheid niet tussen het werk dat de Heer in het verleden volbracht heeft en het werk dat hij tegenwoordig doet. En beide dingen worden uiteraard in de schrift geleerd. En wat hij volbracht heeft in het verleden was voor de zondaar. En wat hij nu doet is niet voor de zondaar, is voor de kinderen Gods. Dat wil zeggen voor de gemeente, dat is een beperking. We waren straks even in Titus, ik citeer graag uit Titus 2 vers 10 of 11 is dat geloof ik, waar dan staat de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Maar wij zijn niet alle mensen. Dan heb je zo'n verschil. Of ik citeer Johannes 3, vers 16. Dat kent iedereen, hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Maar dat is niet de wereld. Dat zijn sommigen daaruit. Opdat een ieder die in hem gelooft, dat is een beperking. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En zo verder. Wat de Heer in het verleden volbracht heeft, was voor allen. Maar wat hij in onze dagen doet, is niet voor allen, maar alleen voor de gelovigen. En in iemand anders een jargon, het is alleen voor uitverkorenen. En dan begrijp je dat het iets moeilijker gaat worden. Voor mij niet, maar door zo'n term dikwijls wel, hè. En u weet waarschijnlijk dat men in Nederland slaande ruzie gekregen heeft. Dit is een understatement. Het was oorlog. Maar dat men slaande ruzie gekregen heeft over de vraag of het werk van de Heer was voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen. En die vraag is niet te beantwoorden, want de vraag is daarna welk werk? Dat hij kwam in de wereld en dat hij leed en stierf, dat was voor alle mensen. Staat ook in de Bijbel, staat gewoon dat dat was voor onrechtvaardigen, voor zondaren, voor vijanden. Kent u die uit Romeinen 5, kent u die? Maar staat in vers 6, vanaf vers 6, want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Voor wie? Voor krachtelozen, dus, en voor goddelozen. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Voor wie was het dus? Voor onrechtvaardigen. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Voor wie was het dus? Voor slechten. Gewoon het tegenovergestelde dus van goeden en van rechtvaardigen. Hè? Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dan heb je al een heel rijtje. Krachtelozen, goddelozen, onrechtvaardigen, slechten, zondaren. En er staat nog een keer in vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons. Dus daar heb je nog een woord erbij. Voor wie was het? Voor allen. Maar zo staat het natuurlijk gewoon in 2 Korinthe 5. Hè? Eén is voor allen gestorven, enzovoorts. Waar dat werk voor alle mensen was, kan de vraag gesteld worden. Maar wat doet hij dan nu voor ons? nu wij geen krachtelozen meer zijn, geen goddelozen meer zijn, geen onrechtvaardigen, maar rechtvaardigen zijn, waar wij niet meer slecht, maar goed zijn geworden, van Gods wegen, nu wij niet meer zondaren zijn, want wij zijn volmaakt gesteld in Christus, kortom, nu wij niet meer vijanden zijn, maar vrienden, onder het motto, ik heb u vrienden genoemd, enzovoort, wat denk je wat de Heer nu voor ons doet? Voor degenen die zich in die situatie bevinden. En er komt een antwoord op, hier meteen. Want er staat, indien wij vijanden zijn, en vers 10, met God verzoend zijn doorheen, wat was het doorheen? Door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Want door zijn leven, door zijn actieve leven, door zijn werk, worden wij behouden van de duisternis van deze tegenwoordige boze eeuw. Gelaten 1 vers 4, hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw, hij plaatst ons in het licht, hij doet ons behouden worden van de toorn Gods, die geopenbaard wordt over de gehele wereld, dat is Romeinen 1 vers 18, enzovoort enzovoort. Kortom, zijn twee verschillende dingen. En voor de goede orde, toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, was hij geen hoge priester, nog nooit geweest en ik kon het niet eens zijn, zegt Hebreeën 7. Maar in zijn opstanding en sindsdien is hij de hoge priester van zijn volk. Van de gemeente namelijk. In de praktijk heb je nog zo'n onderscheid, hè? Dat men kwijt is geraakt. Maar het is waar de Bijbel over spreekt. En wij lazen in 1 Korinthe 10. Nee, sorry, we lazen in Efeze 5, vers 1 en 2. Lazen wij dat Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. En het woord overgeven heeft in zich de betekenis van zich beperken tot. Het wordt soms vertaald met gevangen nemen of iets dergelijks. En het is dus een beperking van zijn bezigheden, om zo te zeggen. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Het wordt ook zelfs als een offer beschouwd. Wat de Heer nu doet voor ons. Uit liefde voor ons. Want uit liefde voor de gemeente staat hier, heeft hij zich tot de gemeente beperkt. En als u vraagt, maar wat doet hij dan precies? Dan lees ik het weer in vers 25 nu van dit hoofdstuk. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk, ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor die gemeente, voor haar, heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters door het woord, enzovoorts. Dat wil zeggen, Christus reinigt zijn gemeente. En als ooit nog eens iemand de vraag stelt, bij voorkeur of bijvoorbeeld vanuit een Joodse achtergrond, als Jezus de Messias is, waarom heeft hij dan geen koninkrijk hier op aarde? Is het antwoord, hij beperkt zich nu, hij heeft zich overgegeven, hij beperkt zich nu vooralsnog tot een werk aan de gemeente. Aan ons. Daartoe heeft hij zich overgegeven. En begrijp me goed, dat gaat dus niet over zijn kruisiging, of over de dagen zijn vleeses, maar het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. En in het voorbijgaan citeerde ik al uit Gelaten 1 vers 4, waar ook staat dat hij zich voor ons gegeven heeft, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw, wereld, wat het maar is. Doet er niet toe. Maar het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. En dit onderscheid moet je kennen. Zie? Hij doet een werk aan de gemeente nu. En de tragiek is dat men altijd geneigd is geweest om de uitspraken over het tegenwoordige werk van Christus zo weg te verklaren naar een werk dat hij in het verleden gedaan heeft. En daardoor, dat is een leerstellige fout, maar daardoor ontstaat het praktische probleem dat we niet meer weten wat de Heer vandaag doet. Wat doet hij dan vandaag? Daar heb ik heel wat discussies over gehoord. Ja, op radio en televisie, ja. En op internet natuurlijk. Men weet het niet. Want de schriftgedeelte die erover gaan, heeft men naar het verleden wegverklaard. Maar goed, waar het over gaat dus, en daarom las ik Efeze 5, de eerste twee versen, is dat er staat dat Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor die gemeente heeft overgegeven. En dat voorbeeld zouden wij navolgen. Wees dan navolgers Gods. En in 1 Korinthe 10 zegt Paulus, wees alle mijn navolgers, maar dan gelijkerwijs ook ik van Christus. Want dat is zijn gedachte. Maar het is in vele schriftplaatsen dat de apostel zegt dat hij zelf tot voorbeeld is voor de gemeente als zodanig. Dat is zijn functie ook in zijn bediening en levenswandel. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Want Paulus heeft zich ook overgegeven voor een werk aan de gemeente. Daar wees je niet op uit om aanstoot te geven, maar in tegendeel om op te voeden, te doen opgroeien in Christus. En daarbij fungeert hij als voorbeeld. En daarna lees ik eerst maar meteen vers 2. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt. Dat wil zeggen, aan mij denkt. Dat moet natuurlijk, want hoe zou je navolger van Paulus kunnen zijn als je niet aan Paulus denkt? Ze hebben, als goed is, dus inderdaad Paulus als voorbeeld. En in de eerste plaats eigenlijk Christus als voorbeeld, logischerwijze. Maar hier staat dan, gij zijt in alles mijner gedachtig. En de inzettingen behoud gelijk ik die u overgegeven heb. Inzettingen mag dan een synoniem zijn voor wet. Maar als dat zo is, dan is dit toch een niet al te gunstige vertaling. Paradosis, dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Dat zijn niet noodzakelijk wetten. Zou het kunnen zijn, maar dat is het niet noodzakelijk. Het zijn tradities, paradosis, dat wat doorgegeven wordt in doses, in porties. Dat wat doorgegeven wordt, dat heet in Nederlands tradities. Overlevering is ook goed, maar tradities, dat komt verwant aan het Engelse trade. Dat weet u, een trade, dat is handel. Dat wil zeggen, het is dat wat van hand tot hand gaat. En eventueel zelfs wat van generatie tot generatie gaat. Dat zijn niet vaststaande wetten, maar het zijn bepaalde zaken in verband met het praktische leven die wij leren van een voorgaande generatie. Traditie dus. Want met tradities als zodanig hoeft niet wat mis te zijn. Als maar de goede dingen worden doorgegeven, uiteraard. Hè. En dat het daarop slaat dat er tradities zijn, dat kun je trouwens meteen ruiken, noem ik dat. Hè. Want er staat gelijk ik die u overgegeven heb. Wat het woordje die ertussen moet, weet ik ook niet. Gelijk ik u overgegeven heb. En wat heeft hij dan overgegeven? Wel, die inzettingen, die wijze van doen, om zo te zeggen. Je vindt hetzelfde ook trouwens terug in vers 23, waar staat, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, etcetera, etcetera. Dat zijn dingen die doorgegeven worden, de viering van het avondmaal, om zo te zeggen, vinden wij namelijk niet als voorschrift, als wet, om zo te zeggen, in de Bijbel. Ik weet wel dat wij spreken over de inzetting van het heilige avondmaal, maar dat soort termen vind je in de Bijbel niet. Zo noemen wij dat. En als we vragen waar is het dan ingezet, dan krijgen we een omtrekkende beweging, want dan worden we bepaald bij de nacht dat hij verraden werd, waarin de Heer dit deed en zei, doet dit tot mijn gedachtenis. Oké. Dat hebben ze toen gedaan, die avond. Toch? Hij zei, doe dit, tegenwoordig, doe dit tot mijn gedachten. Dat hebben ze gedaan. Nou en? De vraag was, maar waar staat dan dat wij het nu ook moeten doen? Ja, dat heb je goed beantwoord dan, hè. Dat staat nergens. Waarom doen we het dan? En het antwoord is, omdat het traditie is. En een hele oude. Dat heeft men vanaf die tijd zo gedaan. En als je vraagt, maar hoe moet het dan? Ja, dan ben je wel twee bruggen te ver. Want ja, dat staat helemaal al niet in de Bijbel. Is het dan niet goed? Ja, het is goed. Het is zo overgeleverd. Enzovoorts. Begrijp je me niet verkeerd? Kijk, ik weet dat dit soort zaken ter discussie gestaan hebben in de tijd van de reformatie, waarbij de Rooms-Katholieke Kerk beweerde dat aangezien zij het oudste kerkgenootschap ter wereld waren, en dus het enige echte, dat is wat katholiek betekent, hè, het enige echte oorspronkelijke, enzovoort, dat aangezien dat zo is, wij als gelovigen ons moeten houden aan de tradities van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar het probleem is dat daar heel wat tradities in zitten die in de eerste plaats wet zijn binnen die kerk, en in de tweede plaats ze zijn volstrekt onbijbels. Maar met tradities als zodanig is niks mis. En we kunnen heel wat leren van wat wij, nou ja, we kunnen heel wat leren van het gedrag, de gebruiken van de oude christelijke kerk, om zo te zeggen, voor zover wij dat tenminste nog kunnen nagaan. Maar dat valt nog redelijk goed na te gaan, hoor, overigens. En daaruit kennen wij het beginsel van de zondagsheiliging. Dat stamt niet van dat ooit in het Romeinse Rijk die zondag tot vrije dag werd verklaard enzovoort, zoals velen denken. Maar dat was zo omdat in het christendom die traditie bestond dat je op zondag niks anders deed en dat je die zondag specifiek wijde als eerste dag der week aan de Heer. Daar kwam het op neer. Moet dat? Nee, staat ook nergens in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat, wat je kunt vinden nog net, is dat men blijkbaar gewend was om het zo te doen. En als je vraagt waarom, vind je dat ook niet eens. Dan kun je alleen maar vermoeden en zeggen, omdat de opstanding van de Heer was op de eerste dag der week. En als eerste dag der week is het een beeld van dat een nieuw verbond, een nieuwe schepping, althans iets nieuws is aangebroken enzovoorts. En daarom was ook de opstanding van Christus op een eerste dag der week, namelijk de dag na de Sabbat enzovoorts. Maar als instelling, als voorschrift bedoel ik, als wet, kun je het in de Bijbel heus niet vinden. Maar het is wel een christelijke traditie. En het lijkt mij een redelijk goede. Toch? En als die minder goed is, komt dat door omstandigheden. Want zo is dat soms met tradities. Die zijn soms ontstaan in totaal andere culturen en tijden. En die zijn dan soms in onze dagen compleet misplaatst. Daar zullen we het nog wel over hebben. In verband met waar je op gerekend had voor vanavond natuurlijk. Hè? Juist in verband met het hoedje van de dames enzovoort. Natuurlijk is dat een goede traditie waarover hier gesproken wordt, ook met een symbolische betekenis. En op die symbolische betekenis zal ik heus wel ingaan. Maar als traditie is het volkomen misplaatst in onze tegenwoordige cultuur. En verliest daarmee meteen zijn kracht of betekenis en werkt zelfs totaal andersom. Maar goed, daar hebben we het volgende keer wel over, daar kom ik niet aan toe. Maar we zouden ons wel realiseren dat wij in verband met ons christelijke leven en ook in verband met het gemeenteleven, om zo te zeggen, van doen hebben met tradities waarvan niemand kan zeggen of ze bijbels zijn of niet. In de zin van of ze in de Bijbel worden voorgeschreven of niet. Dat vind je namelijk domweg niet. Maar als wij gestalte geven, om zo te zeggen, in ons eigen leven aan dat wij gelovigen zijn, en ook waar we dat collectief doen, doen we het naar de voorbeelden die wij hebben. En als het voorbeelden waren die we niet zo zien zitten, om wat voor reden dan ook, nou ja, dan doen we het zo niet. Maar niettemin, tradities. Waar staat dan in de Bijbel dat we bij elke bijeenkomst eerst moeten zingen? Nee, je kunt aantonen dat ze dat soms deden. Daarna kun je nog zeggen, maar dat was onder de wet voorgeschreven. Zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar daar leven wij niet onder. Je zou zelfs daaruit kunnen concluderen, aangezien het onder de wet was voorgeschreven en wij niet onder de wet zijn, is het ons dus verboden te zingen in onze bijeenkomsten. En dat is ook weer niet zo. Maar waar staat nou dat het moet? Nou, wij doen het omdat we het nuttig vinden. Mijn vader zei altijd, als ze niet eerst gezongen hebben en ik krijg meteen het woord, dan kost het me 10, 20 minuten extra spreektijd. Want voordat al die neuzen de goede kant op staan, iedereen geconcentreerd is op waar we mee bezig zijn, gaat er een boel tijd overheen. Hetzelfde kun je doen door met elkaar een paar liederen te zingen. Richt de gedachten ergens op. Het is uitdrukking, of je dat nou wil of niet, want het is een psychologische kwestie. Maar het is een uitdrukking van verbondenheid met elkaar. Het heet niet voor niks samenzang, enzovoort. Het heeft bepaald nut. Ongeacht wat je zingt, dan heb ik het daar nog niet eens over gehad. Hè. Maar die dingen spelen mee. Maar moet dat? Nee hoor, dat staat nergens. Hoeft ook niet. Maar liever wel, als u het mij zou vragen. Dat geldt voor zoveel meer dingen. Hoe we het zouden doen, weten we niet. Maar we hebben onze ervaring met waar we zelf van geleerd hebben. Wat we zelf prettig vonden, waardeerden als kinderen enzovoorts. En dan nemen we het een en ander uit. Overal als het goed is. Dat is hoe het werkt. Traditie. De vaderen enzovoorts. U weet wel. Wat van oudsher aan ons is overgeleverd. En dat is een volstrekt Bijbelse zaak. Zeker waar wij officieel überhaupt geen voorschriften kennen. Wij staan in de vrijheid. Maar wij hoeven ook niet elke generatie opnieuw weer het wiel uit te vinden. Dat hoeven wij niet. Ik bedoel, daar is ervaring mee. En daar kunnen wij gebruik van maken. Zo werkt het. En dat is wat de apostel hier aanhaalt. Inzettingen enzovoort. Het gaat zelfs zo ver dat er ook in 1 Korinthe 15 zelfs de prediking en de inhoud van de prediking schaart onder traditie. Nota bene. Wij denken het komt uit de Bijbel en dat is ook zo. Het komt ook uit de Bijbel. En dat is de enige basis daarvoor. Maar niettemin, als wij ons met de prediking van het woord van God bezighouden, dan realiseren wij ook dat wij niet de eerste zijn die dat doen. En dat generaties voor ons, mensen met precies diezelfde Bijbel, dezelfde dingen gepredikt hebben. Dus het is wel degelijk ook traditie. En de apostel zegt het ook. In 1 Korinthe 15... Voorts, broeders, vers 1, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, vasthoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Het is een kwestie van doorgeven. Je hebt het ook niet van jezelf. Wij hebben het ook niet van onszelf. En we geven het door. En dat is per definitie, zo heet dat nou een keer, traditie. Het gaat van hand tot hand, om niet te zeggen van generatie tot generatie. En daar is ook nog niet alles mee gezegd. Want hetzelfde komt ook aan de orde in bijvoorbeeld de brieven aan Timotheus en Titus, waarbij de bediening van Timotheus en Titus afkomstig is van die van Paulus. Dat wil zeggen dat ook die bediening berust op traditie. Het wordt doorgegeven. En dat is ook de betekenis, in elk geval in het Nieuwe Testament, over meer wil ik het nu niet hebben, maar het is de betekenis van oplegging der handen. Zo heet dat dan. Hè? Het is het doorgeven van de een naar de ander en soms van de ene generatie naar de andere generatie van bepaalde verantwoordelijkheden. Ook dat is traditie, ja. Dus in zichzelf dus niets mee mis. En dan terug naar 1 Korinthe 11. Ik prijs u, broeders, vers 2, dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt die ik u overgegeven heb. Traditie dus. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd der vrouw en God het hoofd van Christus. Dat is waar het hier in de eerste plaats om gaat in de rest van dit hoofdstuk. Maar goed, daarover hebben we het dan volgende keer. Maar wat hier naar voren gebracht wordt in vers 3 is voor ons toch wel van tamelijk groot belang. Namelijk, wat er gezegd wordt in vers 3 is dat er wel degelijk zoiets bestaat als hiërarchie. Anarchie hebben we al gehad en die andere archieën heb ik maar ingeslikt, hè. Want er zijn er nog een paar, maar hier gaat het over hiërarchie. Dat betekent zoveel als dat de een het hoofd is van de ander. Dat er namelijk zoiets bestaat als verschillende lagen in de maatschappij en in de praktijk ook in de gemeente, maar in ieder geval in de schepping, waarbij sommige mensen nou eenmaal bepaalde verantwoordelijkheden dragen en anderen weer niet. Er is sprake van, en ik moet het vers min of meer achterstevoren lezen, geloof ik, dat God het hoofd is van Christus, dat staat aan het eind van het verhaal. Dat is in 325 van onze jaartelling afgeschaft, dat weet u, hè? Nee, er waren houten metoten van één kerkgenootschap bij elkaar, dat heet een synode, zo hebben ze dat genoemd. En daar hebben ze bepaald dat God en Christus identiek zijn. Dat dat hetzelfde is. Ik weet niet meer precies hoe het was, van dezelfde substantie of van dezelfde essentie, dat weet ik niet, maar dat begrijpt toch niemand. Zij ook niet. Dus daar hoeven we het ook niet over te hebben. Maar ze zijn equal, gelijk. Dat is dus niet zo, want de Vader staat boven de Zoon. Men lezen Johannes 5. Ik ben met dat soort dingen gauw klaar. Waarom zou je ze serieuzer nemen dan ze zijn? Daar staat dat de Zoon onderworpen is aan de Vader. Staat niet in de geloofsbelijdenissen. Daar staat, staat dat ze gelijk zijn. Nou ja, goed. Doe maar weer. Maar hier staat, God is het hoofd van Christus. Dat kan niet anders, want Christus is van Gods wegen tot Christus gemaakt. God heeft hem tot Christus gesteld. Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganshuis is als het God deze Jezus die gij gekruist hebt tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Daar was hij niet eerst en later wel. En het is van hogerhand gebeurd. Ik hoop dat ik dit niet hoef uit te leggen. Hoewel ik er nooit zeker van ben. Weet u nog hoe dat was? Dat Karel de, hebben jullie nog gekend? Karel de Grote? Oh, je rookt geen sigaren. Nou ja, goed, laten we zitten. Karel de Grote, dat die zou tot keizer gekroond worden door de paus. Want die kerk had grote wereldlijke macht, hoor, vergis je maar niet. En het verhaal gaat dat Kareltje, een linker jongen, hij droeg niet eens een bril trouwens, maar hij heette wel Kareltje. Overigens, maar dat Karel de Grote de kroon uit de handen van de paus rukte en hem zelf op zijn eigen hoofd zette. Dat is gewoon om de meerderheid, om zo te zeggen, het gezag van de paus niet boven zich te erkennen. Want als hij zich door de paus had laten kronen, zou hij zijn leven lang daarmee onderworpen zijn eigenlijk aan de paus. Maar God is het hoofd van Christus. Christus is trouwens hoge priester van het Nieuwe Verbond en ook in die hoedanigheid is hij van Gods wegen aangesteld en dient hij God. Hij is een dienaar van het Nieuwe Verbond, staat er. Hij is dus aan God onderworpen. En wij zouden dat voorbeeld navolgen. En dat is nog één ding, en daarna staat er aan het begin van vers 3 min of meer, dat Christus het hoofd is van ieder mens, nou van iedere man is het dan vertaald. Dat wil zeggen dat elk mens, elke man, staat onder het gezag van, onder de leiding van, mag ook, van Christus. Wij dienen hem. En daarna staat er, en dat de man het hoofd is der vrouw, met dezelfde termen. Christus is het hoofd van iedere man en de man is het hoofd der vrouw. Impliciet is van zijn vrouw. Niet mannen zijn hoofden van vrouwen of zoiets in het algemeen. Hè. Het gaat niet over een laag in de maatschappij, waarbij de mannen een hogere positie innemen dan de vrouwen. Maar het gaat over de individuele man en zijn echtgenote. Dit is scheppingsorde, noemen ze dat binnen bepaalde kringen. Scheppingsorde, dat woord ken ik ook niet. Staat niet in de Bijbel. Maar doet er niet toe, maar dat is wel wat het is. Het is een beginsel, niet specifiek in het christendom of iets dergelijks, maar in de wereld als zodanig. Hoe ver dat strekt, hoe ver dat gaat, dat is een kwestie van jurisprudentie, dat maakt mij niet uit. Daar heeft de apostel het hier ook niet over, hij heeft het hier over het beginsel. Ik bedoel dit, dat God het hoofd is van Christus en Christus God dient. Oké, daar bemoeien wij ons niet mee, dat is een zaak tussen God en Christus, dat gaat ons verder niet aan. Afgezien daarvan denk ik dat we er toch niet veel van zouden kunnen begrijpen. Maar daarna komen we terecht bij dat Christus het hoofd is van iedere man. En ja, hoe iedere man dat ziet en invult en wat dat voor praktische consequenties heeft, is een zaak tussen hem en Christus uiteraard. Maar het betekent wel dat wij mannen onder Christus staan in elk geval en dus geacht worden hem te dienen. Op welke manier? Ja, dat is voor ieder van ons verschillend. Het hangt er vanaf welke gaven wij ontvangen hebben als mannen en welke loopbaan ons is voorgesteld en dat soort dingen meer. Maar wij zouden ooit proeven welke de goede, welbehagelijke wil voor ons leven zou zijn. Dat is Romeinen 12 vers 3, 4 of zoiets. Maar het gaat hier alleen om die rangorde. En op gelijke wijze staat er dat de man het hoofd is der vrouw, hetgeen logische wijze ons brengt tot de vaststelling dat zoals de man ondergeschikt is aan Christus en geacht wordt Christus te dienen, zo is de vrouw ondergeschikt aan haar man en wordt zij geacht haar man te dienen. En zoals wij mannen verwachten van de Heer Christus, die wij dienen, dat hij ook voor ons zal zorgen en ons van het nodige voorziet, zo mag de vrouw van haar man, die zij dient, verwachten dat die man haar al het nodige verschaft. Die woorden komen me toch enigszins bekend voor, moet ik zeggen. Die staan in het Nederlands wetboek. Ja, alleen daar is het wederzijds geworden. Hè? Daar is de vrouw ook geacht haar man het nodige te verschaffen. Omdat wij het verschil tussen man en vrouw weliswaar sinds onze puberteit op zijn minst goed kennen. Maar daarna worden wij het geacht officieel ook weer te vergeten. Want ik mag dit eigenlijk niet nauwelijks zeggen, geloof ik. Want het is discriminatie op grond van geslacht. In zo'n samenleving leven wij inmiddels, waar, dat weet u hè, wij hebben in Nederland vanaf de 60e jaren officieel alle rangorde in de samenleving afgeschaft. Als je vroeger de minister aansprak, of moest interviewen als journalist, dan vroeg je excellentie, en dan ging verder. En tegenwoordig vragen ze Jan en Piet en Klaas, of voor de jongens maar Jan Peter, weet je veel. Ik vind het gênant. Ik bedoel, dat die man zo heet, dat kan hij ook niet helpen. Dus ik vind het gênant dat hij nou met Jan Peter wordt aangesproken. Dat meen ik serieus. Als Jan Peter heette, dan liet ik mijn naam veranderen. Maar vooruit, hè. Waarom? Dat is een zaak tussen mij en Jan Peter. Maar goed, doe maar weer. Excellentie. Ik kan natuurlijk moeilijk ontkennen dat die lui in de praktijk helemaal zo excellent niet zijn. Dat is ook inderdaad zo, maar daarom kan je wel de schijn ophouden. En in ieder geval erkennen dat die mensen, wie ze ook zijn, nou eenmaal een positie innemen in rangorde boven ons. Ze worden geacht ons te regeren. Nee, broeder, ik zeg niet dat zij dat ook weten, maar wij weten dat. Zij worden geacht ons te regeren. Ik bedoel, het is lastig om over dit soort dingen te spreken natuurlijk, hè. Want die verhoudingen zijn afgezet. Daarom doen ze het waarschijnlijk ook niet, denk ik wel eens. Ik kom daar nooit uit, hoor. Begrijp me goed, dat is bij mij daarboven dan een warboel. Want ik kan die dingen helemaal niet meer begrijpen. Maar we hebben het afgeschaft. We hebben een koningin, maar eigenlijk betekent dat ze linten moet doorknippen en verder de mond houden. Niks mag zeggen, want ze moet zich vooral nergens mee bemoeien. Waarom? Omdat we in werkelijkheid natuurlijk de monarchie allang hebben afgeschaft. Maar dat gaat zover, dus we laten het begrip in stand, de terminologie gebruiken we. En we betalen er zelfs voor om het in stand te houden, maar je mag er niks van merken. Want ze mag zich niet met de politiek bemoeien. In Nederland nog net wel, maar ik denk dat de volgende generatie het niet gaat halen. Die doet dus straks de waterhuishouding. Dat betekent dat hij in dezelfde beroepsgroep valt als de putjescheppers en dat soort dingen meer. Loodgieters. En ik vind dat jammer. Dat ben ik serieus. Ik heb toch wat meer respect voor die mensen. Hoe dan ook, het is een Bijbels beginsel dat iemand door geboorte, door afkomst, is genetisch bepaald, ja. Ergens terechtkomt in deze wereld waarin hij veel of weinig verantwoordelijkheid draagt. Bepaald op grond van afkomst en dus aanleg en bevestigd, dat wil zeggen, ja, bevestigd, door opvoeding als het enigszins mee zit. Begrijp je me goed? Ik sta mezelf constant mijn eigen woorden te relativeren. Dat zou ik misschien niet moeten doen. Maar ja, als ik het niet doe, dan gaat u het helemaal serieus nemen en denkt u dat ik me met de politiek aan het bezighouden ben. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij er oog voor zouden hebben dat wij als mens nou eenmaal bepaalde verantwoordelijkheden dragen. Maar ook dat wij als individueel mens soms bepaalde verantwoordelijkheden, hoegenaamd die dragen. Hangt er vanaf wat voor plaats wij innemen. En die wordt, hoe dan ook, niet uitsluitend als u mij vraagt, maar toch wel in hoge mate bepaald door afkomst en daardoor door aanleg. Die combinatie zijn we geloof ik ook vergeten. Maar die is er wel degelijk. Ik heb er geen moeite mee dat wij een koninklijke familie hebben waarin mensen geboren worden die van het kind af aan bestemd zijn om de hoogste verantwoordelijkheden te dragen in dit koninkrijk. Daar heb ik geen moeite mee. Stel je voor. Ik heb er veel meer moeite mee dat iemand die uit een arbeidersmilieu komt op een of andere wijze omhoog valt, om zo te zeggen. Bij gebrek aan gewicht is dat meestal, dan valt men omhoog. En dan wordt men ineens minister-president of zoiets. Zo iemand heeft onderweg door een zware loopbaan te lopen. Moet dan erg veel leren. En ik denk dat hij nooit zo'n goeie wordt als iemand die van kind af aan daarvoor bestemd was. En ook nooit beter geweten heeft dan, daar kom ik ooit nog eens een keer terecht. En ik moet zorgen dat ik me daartoe bekwaam. Dan ben ik serieus. Dat is een algemeen geldend beginsel geweest. Altijd, ik laat het even zeggen, tot aan de Franse revolutie. En toen hield het op. We hebben die Fransen een eind aan gemaakt. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar het gaat om het beginsel. In ieder geval, wij als kinderen gods moeten deze beginselen kennen. En in een tamelijk anarchistische samenleving als die van de Corinthiërs, die weinig opvoeding hadden genoten, om zo te zeggen, is het van belang dat de apostel dit zegt, voordat hij op bepaalde zaken met betrekking tot de samenleving van de gelovigen spreekt. Hè? Voordat hij daarin is, zegt hij, denk erom, houd in de gaten, er is sprake van een bepaalde rangorde. Van bepaald gezag en verantwoordelijkheid. Christus is verantwoordelijk voor alles wat hij doet en hij doet het in de dienst aan God. En hij heeft tegenover God verantwoording af te leggen. En wij mannen hebben verantwoording af te leggen aan de Heer, die wij dienen. Aan wie wij ondergeschikt zijn. En voor de vrouwen geldt, ze staan onder hun eigen man. Oh, je hebt geen man. Gefeliciteerd. Ja, of niet, dat weet ik niet. Ik bedoel, daar ga ik het niet over hebben. Maar we hebben het over binnen het huwelijk. De vrouw is ondergeschikt aan haar man. Het is trouwens een idiote situatie dat je een rechtspersoon hebt met twee mensen, twee personen. En die, want als daar gestemd moet worden of democratische beginselen moeten worden toegepast, komt dat nooit uit, hè? Als de een ja zegt en de ander nee, dan stemmen de staken. Dan staken de stemmen. Je merkt dat ik niet gehinderd word door zaken van kennissen. Nou ja, goed. Dan staken de stemmen. Maar als in de politiek in bestemmingen de verhouding gelijk is, wat gebeurt er dan? Nieuwe verkiezingen. Maar in een huwelijk gaat dat zo niet. Het is ja tegenover nee. Vandaar dat van oudsher de man het hoofd was van het gezin. Dat mannen daar misbruik van gemaakt hebben, zuster. Ja. Ik zou niet iets weten waar niet ooit misbruik van gemaakt is. Nu zijn man en vrouw gelijk. En wat zei uw broeder? Dat vrouwen daar misbruik van maken. Ja, dat weet ik ook, ja. Natuurlijk. Ik bedoel, dat hou je toch. Maar het verandert aan die beginselen niks. En als je rust wil hebben in je leven, zal ik maar zeggen. Als je wil weten wie je bent en waar je verantwoordelijkheid ligt, dan moet je in de eerste plaats deze rangorde kennen. Naar twee kanten toe werkt dat dus, hè. Ieder van ons heeft iemand boven zich. En ieder van ons heeft ook mensen onder zich waarvoor die verantwoordelijk is. En dat zijn de eerste dingen die wij zouden leren. Eerst dat feit als zodanig. En als je dat eerst geaccepteerd hebt, en dan begint het verhaal gewoon mee, dan wordt het daarna ook een stukje makkelijker om daar vervolgens praktisch inhoud aan te geven. Want de ellende is dat heel wat er gebeurt in de wereld, onder gelovigen en dus ook in de politiek, alleen maar bepaald wordt door machtsstrijd. Ik wil hogerop. Dat is de vloek van Den Haag hier in Nederland, is dat zo, hè? Dat is de vloek van onze regering, of hoe het maar heet, hè? Volksvertegenwoordiging. Die jongens willen hogerop. Willen meer macht, enzovoorts. Maar als dat nou van tevoren bepaald is, en eigenlijk dat is van tevoren bepaald, in hoge mate, dan kan men daarna zijn eigenlijke werk gaan doen. En dat scheelt een stuk, maakt het ook veel makkelijker en ordelijker enzovoort, neemt een heleboel spanningen weg en dat soort dingen meer. En dat is wat wij moeten leren. En daarover wordt gesproken in, nou ja, de volgende hoofdstukken eigenlijk. Dit hoofdstuk, hoofdstuk 11, maar meer in het bijzonder hoofdstuk 12, 13 en 14. Eigenlijk, want de rest van de brief gaat daarover. Dat wij nou eenmaal als kinderen gods een bepaalde positie innemen binnen een geheel waarbij wij ons bewust zouden zijn van de verantwoordelijkheid die wij hebben en geen gedachten zouden koesteren hoger dan die ons voegen. Die staat er niet, maar die staat wel in ditzelfde verband in Romeinen hoofdstuk 12. Maar voor vanavond moeten we het daar weer dringend bij laten. Want we zijn weer flink over de tijd heen. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen. Dat u zich aan ons hebt bekend gemaakt. En we bedanken u in het bijzonder dat we mogen weten dat u voor ons zorgt. En dat zeker dat daar waar wij onze lichamen gesteld hebben tot levend heilig goden welbehagelijk offer, dat u uw werk aan ons zou doen. Ons een plaats zou geven binnen dat werk en daarmee binnen uw gemeente. Wij danken u daarom dat u onze levens wilt vullen. En dat waar wij ons aan u onderwerpen, dat u ook inderdaad uw werk aan ons en in ons voltooit. Dat u ons die weg wilt wijzen, die loopbaan die u ons hebt voorgesteld, en ons ook wilt voorzien van al het nodige, en ons de kracht geeft om die loopbaan ook daadwerkelijk te lopen. We danken u daarom ook dat we vanavond weer hier mochten zijn. Als we met deze dingen mochten bezighouden, opdat wij zelf daardoor ook gebouwd mogen worden. dat wij zelf daardoor leren wie wij in u geworden zijn en wat u van ons verwacht. Daarom dragen we onszelf en ons praktische leven ook aan u op en vragen u op grond van ditzelfde woord, wees u ons nabij. Geeft u ons al wat wij nodig hebben op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.